Heer, dat is de waarheid waaruit wij leven, Heer, dat u dichtbij bent. Altijd, overal, u bent er, u bent hier. En wij mogen dichtbij komen, Heer, want u kent ons. U kent ons bij naam. U kent ons allemaal, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Heer, en ik bid ook, als we uw woord openen, als we straks ook de getuigenissen zullen horen, als we zullen dopen, als we zullen inzegenen. Oh, dan bid ik hier dat we ook allemaal daarin mogen ervaren. Oh, dat u ook ieder van ons persoonlijk op het oog hebt. Dat u ons ziet, dat u ons kent, dat u ons doorgrondt. Dat we gekend zijn bij naam. Heer, daar bidden we uw leiding en uw zegen over uit. In Jezus' naam. Amen. Mag u zitten. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, oké dan. We gaan straks dopen. En we gaan ook mensen die al elders zijn gedoopt, maar die wel graag ook lid willen worden van deze gemeente, gaan we invoegen. En zoals dat zo mooi heet, we gaan ze ook inzegenen en invoegen als levende bouwstenen in deze plaatselijke gemeente. En ik merk dat, ja, dat is heerlijk. En dat betekent iets voor ons allemaal, hè? Dat betekent ook dat we allemaal weer een beetje ruimte moeten maken. Er zijn weer broers en zussen die ook vol onderdeel willen zijn van dit gezin. Dus dat betekent dat we allemaal ook even plaats moeten maken. En onze armen wat wijder moeten doen om ook deze broers en zussen welkom te heten. En ook te ervaren dat zij onderdeel zijn van dit gezin, van dit lichaam. En ik merk in ons taalgebruik, soms ook onderling, maar soms ook wel eens met andere voorgangers van andere kerken, dat het ook dan heel makkelijk gaat over getallen. Vandaag hebben we 6 dopelingen en 11 toetreders. 17 nieuwe leden. En er is niks met getallen. Ja, maar ik ben aan het opbouwen, hè? Het wordt nog veel mooier eigenlijk. Dus dat is fantastisch, dat er 17 nieuwe leden bij komen. Maar het is ook een valkuil dat je soms zo gefixeerd kunt zijn op de getallen. Terwijl er zit altijd een verhaal achter. En getallen is niks mis, tellen is niks mis. In de Bijbel wordt volop geteld. Allemaal geen probleem. Maar wat zo mooi is van 17 nieuwe leden, en er horen ook 12 kinderen bij, ook in de eerste en in de tweede dienst, dus 29 personen die worden toegevoegd. Ja, dat zijn 29 verhalen. Dat zijn 29 namen. Dat zijn 29 keer Gods verhaal van maatwerk. Want God is een maatwerk. God ziet iedereen en levert maatwerk in ieder leven. Dus ik wil jullie ook dolgraag bij naam noemen, ook aan het begin van deze preek. We dopen vandaag in de twee diensten. En in de eerste dienst hebben we al Marinke gedoopt. Maar we dopen hier en nu vanmiddag Stefan, Ria. Ja, dat is lekker. Ik zal mijn tempo erop aanpassen. Karsten. Elise. En Milka. Ja, fantastisch. Dus zij worden gedoopt en zij treden toe. Maar wie nog meer toetreden? In de eerste dienst waren dat Terke en Jolanda. Joram en Willeke. Rienke en Anita. Yes, en in deze dienst treden toe Halina. Sylvia. En Patricia. Kitty. En Sabrina. Heerlijk. Yes. Mooi. We willen jullie bewust bij naam noemen en we zullen ook de kinderen straks in het gebed bij naam noemen. Want elke naam doet ertoe. Elke naam doet ertoe toe voor God. En ik wil vandaag ook graag in de Bijbel kijken naar een hele serie namen. Een heus geslachtsregister. Een stamboom zoals je die her en der in de Bijbel tegenkomt. En je kunt je afvragen, joh, wat moeten wij nou met al die lange lijsten met namen in de Bijbel? Je leest en je kent de helft niet. En wat heeft ons dat nog te zeggen? Nou, als je kijkt naar de lijst namen die we straks gaan lezen, ja, dan heeft ons dat heel veel te zeggen. Dan zien we ook de verhalen erachter. En elke naam, ja, dat is een boodschap in zichzelf. Dus we zullen zien dat de lijst namen, ja, laat zien dat God een God van dichtbij is. Hij kent ons allemaal bij naam. Hij kende hun bij naam, al die namen die genoemd staan in dat geslachtsregister. Maar hij kent ook ons bij naam. En dat is goed om dat ook weer even te zeggen en ook weer even te beseffen. Want we kunnen soms zomaar weer in het leven waar ons allemaal dingen kunnen aanvliegen. Waar dingen kunnen vertroebelen in ons denken. Waar we soms wel bidden en soms wel vragen en soms wel zoeken en soms wel kloppen. Uiteindelijk ook wel kunnen denken, maar Heer, ziet u me eigenlijk wel? Ik zoek, ik roep, ik klop, ik bid. En ik ervaar zo weinig, of ik hoor zo weinig. Ik denk dat we allemaal die periodes wel eens meemaken. En ik denk dat dat normaal is. Dat dat ook helemaal niet erg is. Maar dan is het belangrijk om te weten, ja, maar God, ervaren we misschien even niet zoveel, maar God kent je wel bij naam. God kent ons allemaal bij naam. Elke naam is gekend, elke haar is geteld, elk hart is doorgrond. God kent jou en God kent mij. En we lezen het geslachtsregister, wat meteen ook het begin is van het Nieuwe Testament. Matteüs 1, met de stamboom van de Heer Jezus. En het is niet voor niks dat Matteüs hiermee begint. Je zou kunnen zeggen, is dat niet een beetje zonde van papier? Dat was heel kostbaar in die tijd. Het is geen tijdverstelling, zo'n hele serie namen. Ik bedoel, waar gaat het nou eigenlijk om in dat evangelie van Matteüs? Ja, dit zegt heel veel. En elke Jood die dit las in de eerste eeuw, elke Jood die bereid is om dit te lezen vandaag, zal diep onder de indruk zijn van deze serie namen. Dus laten we het lezen. En ja, er komen dus nu heel veel namen. En ik zou zeggen, probeer maar even te ontdekken hoeveel je ervan herkent. Matteüs 1, vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. En weet je, misschien ben je zwanger, dus let even op, misschien zit er een mooie naam tussen. Hè? Want er komt nog een hele lijst gewoon hierna. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabiam, Rechabiam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozefat, Jozefat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Agas, Agas verwekte Hiskia, bekende koning Hiskia. Hiskia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Sadok. En Sadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. En Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. En bij haar, dus niet Jozef verwekte haar, dat zullen we ook in het vervolg zien van Matteüs, bij haar werd Jezus verwekt door de Heilige Geest, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot de Babylonische ballingschap 14 generaties. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. Zoals ik al zei, iedere Jood in de eerste eeuw die dit voor zich zag, die zou diep onder de indruk zijn. En Matteüs heeft ook bewust de stamboom zo samengesteld. Want als je even alles bij langs gaat in koningen en kronieken, dan zul je ook constateren van, hey, er staat een paar koningen over. Nou, dat gebeurde wel vaker in Joodse geslachtslijsten. Ook om dingen soms eenvoudig weer te geven, in een schema te zetten. Dus dat gebeurt ook hier. Dat niet alle koningen ertussen staan. En hij creëert drie fases in zijn stamboom, die qua tijd helemaal niet even lang zijn. Daar zit een behoorlijk verschil in lengte in. Maar dat doet hij ook om wat te laten zien. Hè? Dat hele verhaal, ook van God met het volk Israël, ja, dat vindt zijn begin bij Abraham. Hè, Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Het begint bij Abraham, met een grote belofte. En dan is er een periode, je zou kunnen zeggen, een hoogtepunt in de geschiedenis van het volk Israël. Hè, de tijd van koning David. Maar daarna zakt het af en is er ook een dieptepunt. De ballingschap naar Babel, waarin bijna het hele volk wordt weggevoerd. Dus dat hele verhaal, daar zit een hele dynamiek in. Het begint bij Abraham, hoogtepunt bij David, dieptepunt in de ballingschap. En uiteindelijk zie je, het spitst zich toe. Het heeft een doel, die lijst, want uiteindelijk het eindigt. En het vindt zijn vervulling, de geschiedenis van Israël, vindt zijn vervulling in Jezus. Hij is het hoogtepunt. Het daadwerkelijke hoogtepunt van deze lijst. Niet het hoogtepunt, hij is het doel van Gods geschiedenis met Israël. En als je dan even inzoomt op die lijst, ja, dan hebben al die namen hun eigen verhaal. En het begint heel groot. David begint, of God begint zijn verhaal en verbindt zich aan Abraham met een enorme belofte. Abraham, alle volken zullen via jou gezegend worden. Dat is nogal een belofte als je die krijgt als persoon. Alle volken zullen via jou gezegend worden. Hoe dan? Hij had niet eens een kind, terwijl hij al heel oud was. Hoe dan? Nou, we zien het hier werkelijkheid worden. Want Jezus, de verwachte Messias voor de Joden, die kwam niet alleen voor de Joden. Je ziet, Jezus komt voor alles en voor iedereen. Niks en niemand uitgezonderd. Hij komt wel in de lijn van Abraham en David, maar hij komt niet alleen maar ten behoeve van die lijn. Nee, hij komt ten behoeve van alle stambomen, van alle geslachtslijsten, van alle registers die je maar kunt tegenkomen. En dan zien we niet alleen in die belofte die breder wordt, maar we zien het ook gewoon in deze stamboom zelf heel nadrukkelijk tot uiting komen. Want wat opvalt en wat eigenlijk heel apart is, is dat er 5 vrouwen genoemd staan. En dat was niet logisch. Dat kwam je eigenlijk nooit tegen in Joodse geslachtslijsten. En als je al vrouwen tegen zou komen, dan zou je denken, de vrouwen die dan nog in de Joodse literatuur naar voren kwamen, ja, dat waren Sarah. Dat waren Rachel, Lea en Rebecca. De vrouwen van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat zijn niet de vrouwen die in deze lijst zijn terechtgekomen. Ze hadden erbij gekund. Ze pasten daar feilloos in. Maar we zien hier de vrouwen. Ja, wie zien we hier naar voren komen? We zien Tamar. We zien Rahab. We zien Rut. We zien Bathsheba. En we zien Maria. En dat zijn vrouwen met een verhaal. En dat zit allemaal in die stamboom van Jezus. Maar ook hun namen doen ertoe. En dat blijkt wel als we even inzoomen op hun verhalen. We pakken de 4 van de 5 vrouwen. Het is eerst Tamar. Tamar die krijgt een zoon, ik had 2 zonen, rond de Peres bij Juda. Maar Juda was niet haar man. Sterker nog, Juda was haar schoonvader. Dus je zou kunnen zeggen, hier is sprake van een onwettig kind. En Tamar die werd zwanger van Juda door een list. Waarom? Omdat Juda zich niet hield aan het Joodse familierecht. Dus daar gebeurt iets aparts, daar gebeurt iets heel ongezonds, daar gebeurt iets wat niet oké is, wat niet zo had horen te gaan. Zij had zwanger moeten worden van een zoon van Juda, in plaats van de zoon die overleed. Dat gebeurt allemaal niet, maar het zit wel in de stamboom van Jezus. Een onwettig kind, waar de Messias uit voortkomt. En dan hebben we Rahab. De Bijbel vertelt in Jozua 2 dat ze een prostituee was. Maar dat het volk Israël in het begin van Jozua, dat beloofde land, eindelijk na 40 jaar binnentrekt. En ze komen dan in Jericho, dan is daar Rahab. En Rahab die gelooft in de God van Israël. En ze stelt ook haar geloof op de God van Israël. En ze biedt de verspieders, de verkenners, biedt ze onderdak. En ze helpt hen vluchten met gevaar voor eigen leven. En dan zie je ook later in het verhaal dus Rahab hier terugkomen. Een prostituee die uiteindelijk de prostitutie achter zich heeft gelaten en uiteindelijk is getrouwd met een Israëliet. En hier terechtkomt in de stamboom van Jezus. En alleen al in haar verhaal zit zo'n grote, diepe, belangrijke les voor ons allemaal. Bij haar zien we, joh, bij God. Bij God mag je je verleden achter je laten. Wat er ook is gebeurd. Wat er ook misschien wel aan rotzooi nog aan je kleeft. Wat de wreedheid van het leven, wat het soms is. En de wrangheid van de dingen die kunnen gebeuren ook in jouw leven heeft uitgewerkt. De rauwe randen. De rauwe werkelijkheid van het leven. Het kan ons soms zo beschadigen. Het kan ons soms zo terughouden om ons te geven aan God. Maar hier zien we een vrouw, ook met rauwe randen. Ook met rotzooi in haar leven. Maar zij is in staat om het achter zich te laten. En dat kan, want bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. En dat zien we vandaag ook in een ultieme manier in de doop. Ik bedoel, dichterbij kun je niet komen. Want in de doop, ja, dan wordt jouw naam verbonden aan de naam van Jezus. Je wordt gedoopt tot de naam van Jezus. Dichterbij kun je niet komen, ook qua overgave aan God. Als je zegt, ik wil mezelf volledig verliezen in Jezus. En dus ja, dat doopbad, wat we ook zien als een watergraf, daar leg ik mijn oude leven af. Net als Rahab, ik laat het verleden achter me. En wat mooi dat God ook zegt, en dat kan ook. En dat mag ook. Want in mijn zoon is er ook altijd nieuw leven. Is er altijd een nieuwe kans, is er altijd een nieuwe start. Is er altijd, elke dag opnieuw, een schone lei. Zo'n fantastische les die we leren uit het verhaal van Rahab. En ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, weet je, ik ben gewoon niet opgegroeid met geloof. Dus ik weet niet of het wel voor mij is. Nou weet je, ik ben ook niet opgegroeid met geloof. Rahab, die was ook niet opgegroeid met geloof. Rut, die we straks nog tegenkomen, was ook niet opgegroeid met geloof. Weet je, je hoeft niet opgegroeid zijn met het geloof om daar wel uiteindelijk bij te mogen horen. Iedereen is welkom. Of je nou wel, soms denk ik vind het ongelooflijk voordeel dat ik niet ben opgegroeid met geloof. Ook wel een nadeel, ik ben een stuk voeding, of heb ik gemist. Maar ook een voordeel, want opgroeien met geloof geeft soms ook zoveel ballast. Geeft zoveel religie, geeft zoveel regeltjes, geeft zoveel wetjes, geeft zoveel dogma's. Geeft zoveel vastgeroest kunnen zitten in je denken, dat ik denk van, oh, we zien soms door ons geloven de Heer niet eens meer. Dus ik ben soms dankbaar dat ik geen ballast heb, of die heb ik inmiddels misschien best ook wel in mijn eigen kerkelijkheid, wat je soms zomaar kunt ontwikkelen. Maar het is geen reden om te zeggen, is het wel voor mij? Ook als je niet met geloof opgegroeid. Ja, het is ook voor jou, want ook jij bent gekend. Ook God kent jouw naam en ook Hij ziet jou in wie je bent. En Hij zegt, joh, welkom. Welkom in mijn stamboom. En dan zien we ook, dat is uiteindelijk de belofte aan Abraham die heel concreet wordt. Want alle volken zouden via hem gezegend worden. Nou, hier zien we iemand die niet tot Israël behoorde, toetreedt tot het volk, zelfs onderdeel worden van de stamboom van de Messias. Het is een bevestiging van God. Het is mij te doen, zegt de Heer, om alle mensen, van alle volken, in alle tijden, met alle talen. Ik denk dat zelfs Friezen van harte welkom zijn. Af en toe even kunnen in Groningen, hè, dat je even gewoon zo'n Fries mopje doet. Friezen, God houdt van jullie. Komen bij Rut. Daar horen eigenlijk de Friezen bij. Want Rut is ook niet zomaar een buitenlands. Hè. Je hebt Drenthe, Groningers en je hebt Friezen. Maar Rut, dat was een Moabitische. En Moab, dat was een apart verhaal. Die hadden het volk Israël echt vervloekt. Terwijl ze op weg waren naar het beloofde land. En God had gezegd, het zal zo zijn dat niemand van Moab daadwerkelijk volledig onderdeel kan uitmaken van mijn volk. En Moabieten mochten echt niet meedoen aan de eredienst tot God. Dus dat was iets groots. En dan zien we hier Rut. Een Moabitische. En die zit in de stamboom van Jezus. En dan zien we, ja, Jezus draagt alles. Ook de vloek van Moab wordt door Jezus gewoon gedragen. Wordt ook door hem gereinigd, wordt door hem verbroken aan het kruis. Alle vloeken worden door Jezus uiteindelijk verbroken aan het kruis. Ook en zelfs de vloek van Moab. De Messias is universeel. En als laatste vrouw die ik nu wil behandelen, Bathsheba. Tenminste, dat moeten we even opzoeken, hè, want ze wordt hier niet bij naam genoemd. En dat is ook fascinerend. Daar heeft Matthäus een bedoeling mee. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. En je zou kunnen zeggen, technisch gezien klopt het helemaal niet. Want op het moment dat David Salomo verwekte bij Bathsheba, was zij daadwerkelijk zijn vrouw. Ja, daarvoor was ze de vrouw van Uria. En dit is een verhaal, je zou kunnen zeggen, in al zijn lelijkheid. Dit is een regelrechte me too in de Bijbel. David maakt op een walgelijke manier gebruik van zijn machtspositie. Als hij Bathsheba ziet naakt, terwijl zij de vrouw is van een ander. En hij neemt dat tot zich. Hij pleegt overspel met Bathsheba. En hij rolt van het ene in het andere. En uiteindelijk is hij zelfs verantwoordelijk voor de moord op haar man. Het is een walgelijk verhaal. En des te bijzonder dat David ook hierna uiteindelijk nog steeds een man naar Gods hart wordt genoemd. Terwijl hij zulke lelijke dingen heeft gedaan in zijn leven. Waarom? Omdat God laat zien in het leven van David. Joh, ik ben echt voor iedereen de God van de schone lei. Oh, het kan ook zijn dat er heftige dingen gebeurd zijn. Dat je denkt, joh, daar kan ik niet mee aankomen bij de Heer. Nou, David kwam er wel mee aan bij de Heer. En hij bekende schuld. En hij had diep berouw. En God zegt maar, als jij diep berouw hebt, maar dan beginnen we opnieuw. Dan is daar weer een nieuwe kans. Dan is daar weer een nieuwe start. Wat we zien bij hem. En het bijzondere is, na dat verhaal van David en Bathsheba, is de naam van David in de Bijbel altijd gekoppeld aan de naam van Uria. Maar na de geboorte van Jezus is het los. De geboorte van Jezus, zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, maakt dingen los. David is in het Nieuwe Testament niet meer gekoppeld aan Uria. En dat is een diepe les. Jezus snijdt dingen los die losgesneden moeten worden. Ongezonde banden die we zijn aangegaan met anderen. Jezus, hij snijdt ze los. Hij reinigt ons daarvan, ook van de effecten. En hij wil ons heel maken. Zo fantastisch, zo diep wat we zien in het leven van Batsheba. Als daar berouw is, dan is daar altijd het aanbod van vergeving. David mag opnieuw beginnen. En we zien zo door zo'n hele stamboom heen. Hè, dat noemen we dan de heilsgeschiedenis van God. Nou, dat gaat wel via hele kromme wegen. En dat geeft hoop. Want in mijn leven zijn er soms ook van die hele kromme wegen. Dan denk ik, oh Heer, kunt u me wel gebruiken? Met die kromme wegen in mijn leven. En dan kun jij ook denken. Dan denk ik, ah, ja, ga ik weer een fout in. Is het weer mis? En dan zien we hier, och, de heilsgeschiedenis van God. Het verhaal van God in deze wereld. Het verhaal van God in 2018 gaat alleen maar via kromme wegen. Gaat alleen maar via gebroken mensen. En er is zoveel vrucht als we daarin maar accepteren. Het is gewoon waar. We mogen dichterbij komen. God kent ook mij bij naam. God kent ook jou bij naam. Hij ziet je. Hij kent je. En hij zegt, het is goed. Ik wil verder met jou. Misschien staan we voor die keus vandaag om dat te beslissen. God wil verder met jou. En dan is daar uiteindelijk in die hele stamboom die vol zit met overspel, met hoererij, met machtsmisbruik, met doodslag, waar zoveel bloed is vergoten. We hebben nog maar de helft ervan gezien in die stamboom. Ja, daarin gaat Jezus staan. Hij staat er niet boven, hij staat er niet naast. Hij gaat in die lijn staan. Hij zegt, ik neem mijn plaats in die lijn. Maar we zien ook, ja, hij is niet zomaar een volgende uitbreiding van de familie. Hij is het doel van de hele stamboom. Matthäus bouwt het ook zo op. Hij ziet, hij heeft 3 groepen van 14. Wij zullen kunnen zeggen, dat zijn 6 groepen van 7 namen. En in het Jodendom is getalsymboliek heel belangrijk. En dan zie je het getal 7, ja, dat is het ultieme getal, het getal ook van volheid. En Jezus, in zijn eentje, hij is de 7e 7. In hem wordt alles vol, in hem is alles klaar. Hij is het doel, daar werd alles naartoe. Hij is niet onderdeel van de geslachtslijn, hij is de vervulling van de geslachten van toen en van nu. En de stamboom van Jezus is bedoeld om de identiteit ook van hem aan te geven. Hij is de climax van Gods geschiedenis. En in hem begint de geschiedenis in feite opnieuw. Hij identificeert zich met die bloedschuld. In die hele lijn vanaf Abraham en David en de ballingschap. Maar hij identificeert zich met ons allemaal. Zoals wij hier nu zitten. Hij draagt het allemaal met zich mee. Om ook daar verzoening voor te doen. En in Johannes lezen dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle kwaad. Hij wil iedereen reinigen van alle kwaad die ons kan aandragen. Alle kwaad. Van alle namen. Uit alle landen. Uit alle tijden. En hoe je dat deel aan krijgt? Eigenlijk maar op 1 manier. Onderdeel worden van die stamboom van Jezus. Hoe dan? Door jouw naam te verbinden aan zijn naam. Door te zeggen, Heer Jezus, ik geloof het. Ik geloof dat u de vervulling bent. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u bent gekomen om daadwerkelijk te verlossen en te verzoenen. Om de weg naar de Vader open te maken. Ik geloof dat het ook voor mij is. En ik neem het aan. En ik neem het aan en ik geloof dat u verlosser bent. En ik geef u de ruimte om ook Heer van mijn leven te zijn. Als je die stap neemt, dan zet je daarmee die stap in die stamboom. In dat geslachtsregister van Jezus. Dan ben je onderdeel van zijn verhaal, van zijn familie. En dat kan vandaag. En dat kan ook bij jou. Want God kent ook jou bij naam. En hij wil je dolgraag verwelkomen. En daar gaan we ook voor bidden. En ik had ook van tevoren dat ik er echt bij werd bepaald. Heb ik nooit eerder gehad. Maar dat had ik wel hiervoor. En dat bleek in de eerste dienst na afloop ook daadwerkelijk het geval te zijn bij 1 persoon. Maar misschien is het hier ook het geval bij 1 persoon hier. Of misschien wel meer. Dat het ook zo kan zijn dat de keuze waar je voor staat, de keuze om Jezus daadwerkelijk toe te laten tot je leven, om te accepteren als verlosser en Heer, je leven aan hem te geven, dat het ook echt op dit moment een keuze is van nu of nooit. Dus ik weet niet hoe je zit, als dat van jou van toepassing is, als dat voor jou is, nu of nooit. Misschien wel omdat je nu nog kunt kiezen en nooit meer zult willen kiezen, of misschien wel nooit meer kunt kiezen, nu of nooit. En als jij weet, ik ben hier misschien wel gaan zitten, en misschien is die gedachte al in je hoofd gekomen. Ja, het is nu of nooit. En misschien ben je hier wel eerder geweest. En ben je weg. En ben je hier. En misschien wel op uitnodiging. En je denkt van ja, daar zit ik weer. Maar dit is ook weer de laatste keer. Misschien is het wel nu of nooit. Om die keuze te maken. Om je leven over te geven. En laten we daarvoor bidden. En als je weet van dit is voor mij. En ik wil dat. En ik neem die uitnodiging aan. Dan nodig ik uit om tijdens het bidden ook je hand op te steken. Van Heer, hier ben ik. Het gaat om mij. Ook als je die andere niet voelt, maar wel je leven aan hem wilt geven. Niet specifiek omdat het nu of nooit is, maar omdat je gewoon klaar bent om dat te doen. Omdat je gelooft dat het waar is ook voor jou. Dan nodig je uit van geef je leven over het je hand op te steken. En dan wil ik dolgraag ook met en voor je bidden. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we willen u danken voor de rijkdom van uw woord. Heer, een ogenschijnlijk saaie opsomming, een lange lijst met namen. Oh man, wat heeft het ons veel te zeggen hier en nu. U bent een God van namen, want elke naam telt. U kent ons bij naam. Heer, en dan zien we ook in de stamboom van Jezus. Oh, dat u werkt. Via allerlei kromme wegen. Dat u werkt dwars door de gebrokenheid heen. Heer, en dat wat wij denken dat niet meer te gebruiken is. Oh, dat u het verheft. Dat u het vergroot. En dat u het doet vrucht dragen voor uw koninkrijk. En daar danken we u voor, Heer, dat u ook ons kult en ook wilt. Ja, niet alleen gebruiken, maar allereerst dat u ons lief hebt. Dat uw hart naar ons uitgaat, Heer. Dat die belofte van Abraham, Heer, de zegen van alle volken, dat die ook slaat op ons. Hier en nu. Dat wij daar deel aan mogen hebben. En ik bid, Heer, als u, dat u ook de mensen, Heer, die nog voor die stap staat, Heer, dat u op dit moment ook door uw geest werkt in of aan hun hart. Heer, dat u laat merken, Heer, door uw geest, dat u hen ziet. Dat uw hart zo naar hen uitgaat, u zo verlangt dat ze hun leven overgeven aan u als hun schepper, als hun heelmaker. En als jij dat herkent, als jij weet dat het is voor mij, ik wil die stap maken, misschien wel nu of nooit. Dan nodig ik je uit om je hand op te steken naar de hemel en zeggen, Heer, hier ben ik. Zijn er mensen die dat op dit moment willen doen? God ziet jullie handen. God ziet ook je hand helemaal achterin. De Vader roept, hij ziet jullie handen. Nu of nooit, God ziet je hand achterin. Heer, dank u wel voor deze levens die zich op dit moment ook overgeven aan u. Die zeggen, Heer, hier ben ik. Oh, ik wil zo graag ook dat mijn naam verbonden wordt aan de naam van Jezus. En we verbinden jullie naam in de naam van Jezus. En we zegen jullie ook met de volheid en de vervulling van de Heilige Geest. En we bidden, Heer, reinig hen, Heer Jezus. Door uw bloed ook van alle ongerechtigheid, voor alle schuld en schaamte en pijn die aankleeft. Reinig hen daarvan in Jezus' naam. En maak hen vol van uzelf, Heer, dat ze in staat zijn om uw liefde te ontvangen. Om uw liefde te beantwoorden, om uw liefde door te geven in Jezus' naam. Halleluja. Amen.